Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst waarin dominee A. Meuleman voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u, wat betreft de diensten. Volgende week zondag 9 februari zal om 10 uur dominee Kroneman en om 5 uur dominee R.C. Boogaard voor ons volgaan. Dit alles zo de Heere wil en we leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste collecte is voor de diaconie, voor het landelijk jeugdwerk, de HHJO. De tweede collecte ook voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte ook voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de predikantsplaats. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen op Psalm 106 vers 1, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en het werk van zijn handen nooit loslaat. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen van Psalm 111... We denken vanmiddag na over wat de Heer ons geeft in het leven en hoe Hij ons draagt door het leven. Daarom zingen we Psalm 111, het derde vers. Hij maakte, Hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. Psalm 111, het derde vers. Ook deze middag doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we van Psalm 127, het tweede vers. Vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd tot 's avonds en het brood des smart gegeten met een angstig hart. Psalm 127, vers 2. Na de belijdenis van ons geloof en een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we een zegen vragen over deze dienst. Heren, tot u mogen wij naderen in ons gebed, omdat u onze God bent, omdat u zich Vader laat noemen, Abba, Vader. Heren, wat is dat een voorrecht? Wij vinden het vaak heel normaal om te kunnen bidden, te mogen bidden. Maar wat is het een voorrecht dat u zichzelf bekend maakt. Dat u de heilige, de grote, de heerlijke God, die een ontoegankelijk licht bewoont, dat u zichzelf laat zien. Dat u zichzelf laat zien in uw Zoon, de Zoon van uw liefde, onze Heer Jezus Christus. Dat we dat ook mogen opmerken vanuit uw woord waarin u tot ons spreekt. Dat we elke keer iets mogen zien van wie u bent in al uw heerlijkheid, in al uw glorie. Maar vooral wie u bent in uw neerbuigende liefde. Dat u zich zo diep neerbuigt naar mensen zoals wij zijn om tot ons te spreken. Om ons op te dragen als wij niet meer verder kunnen. Om ons te troosten. Om ons te waarschuwen. En zo heeft u ons ook vanmiddag bij elkaar geroepen. Hier, samen, in uw huis. Maar ook als we thuis meeluisteren. Heer, dan bent u het zelf die ons bij elkaar heeft gebracht rondom uw woord, om van uzelf te laten horen. En wij bidden u, Heere, open dan ook ons hart, opdat dat woord van u daar een plek mag vinden. Geef dat wij een hart mogen hebben wat u kan ontvangen. Want wij moeten het u belijden, Heere, dat dat hart van ons zo vaak dicht zit. Omdat we van u niet willen horen, dat zou zomaar kunnen, ook vanmiddag als we in de kerk zijn. Als we het wel goed vinden. Als we hier zijn omdat we hier moeten zijn. Maar het kan ook op een andere manier nog, als wij eigenlijk wel al weten wat we zouden moeten horen. Als we bevooroordeeld zijn, Heere, dan is ons hart er niet klaar voor om dat te ontvangen wat u zelf geven wilt. Heere, wat hebben we nodig? Uw Heilige Geest in de prediking van het woord, maar ook in het horen van het woord. Dat het niet aan ons voorbij gaat, maar dat het in ons zal komen en wortel zal krijgen. En zoals uw woord dat zegt, de lucht in zal groeien en vrucht zal dragen voor dit leven. Ook voor de eeuwigheid. Dat we in dat woord onszelf steeds meer leren kennen, maar ook u steeds meer mogen ontmoeten. Steeds meer mogen liefhebben. Dat we het steeds meer zien wie u bent voor ons zondige mensen. Heere, wees zo vanmiddag in ons midden. Laat het ons zien dat wij zondaren zijn die maar één ding nodig hebben. Namelijk de genade die er is in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die zo diep is neergedaald. Dat hij zichzelf heeft gegeven aan het kruis om mensen zoals wij op te tillen, te redden en te dragen tot in uw schoot. Heere, dan weet u ook wat wij daarin nodig hebben. Gedenk ons. U kent ons beter dan wat we onszelf kennen. En daarom bidden we het u. Geef ons datgene wat wij op dit moment allemaal nodig hebben om u te kennen, om u te loven, om u te prijzen, om van u te zijn, van nu voortaan en voor eeuwig. Heere, we dragen de gemeente aan u op. U weet ook wat we allemaal nodig hebben in het dagelijks leven. U kent onze moeite en ons verdriet. U kent onze vragen, onze zorgen. U weet van rouw af. U weet van anders geaard zijn af, van anders begaafd zijn af. U weet van verbroken relaties en van zoveel meer dingen die wij met ons meedragen, dat kruis. En u weet ook wel dat wij dat kruis zo graag van ons af zouden willen leggen en daar zonder verder zouden willen meegaan. Maar Heere, leer het ons, zoals het doopformulier het zegt, dat kruis dat u ons oplegt, vrolijk te dragen en te mogen zien dat uw hand in dat alles is en dat u ons niet verlaat en ons niet begeeft. En dat u dat nooit zult doen voor al degenen die u lief heeft. Heere, we bidden voor de kerkenraad, dat u de broeders gedenken in het leidinggeven aan de gemeente. We bidden ook voor onze broeder, dominee Kroneman, zijn vrouw, wilt u hen gedenken. Ook in het werk wat zij mogen doen in uw wijngaard, geef daarin ook de vreugde van mogen zien dat er vrucht is op het werk, dat u er zelf bij bent en dat u het bent die uw koninkrijk uitbreidt. En Heere, dat bidden we ook voor deze wereld. Overal waar uw woord uitgaat, hier in Schiedam, in de omliggende plaatsen. Als er gisteren een evangelisatiedag is geweest van onze kerk, Heere, geef dat alles vrucht mag dragen voor uw koninkrijk. Dat mensen mogen zien dat u zoveel meer waard bent dan alles wat er in deze wereld te vinden is. En dat alles wat er in deze wereld te vinden is, dat voorbij gaat. Dat dat tijdelijk is. Dat dat even fijn is, maar ook altijd weer een kater achterlaat. Maar dat datgene wat van u is, eeuwig blijft. En zeker is. En dat het ons de weg wijst door het leven, het sterven, om eeuwig van u te zijn. Heere, doe zo uw woord klinken in ons eigen land. Het vrucht dragen, maar doe het ook in deze wereld, op alle plaatsen waar het ook vandaag, misschien gisteren, of misschien wel op andere dagen ook, is uitgedragen. Heere, waar uw woord uitgaat, daar doet het kracht, dat zegt u zelf in uw woord. En we bidden u, wil dan ook al degenen die dat woord mogen uitdragen, kracht geven bij u vandaan. Want u weet ook wel dat het kan lijken dat we op rotsen ploegen, dat er zoveel moeite en verdriet gepaard gaat met de verkondiging van het evangelie, zoveel weerstand, zoveel vijandschap. Heere, geef daarin de moed en de kracht om voor te gaan en op u te zien. De overste leidsman en voleinder van het geloof. U die het kruis heeft gedragen en de schande veracht om velen tot u te brengen. Tot uw vader te brengen. En Heere, geef ons ook zo de moed en de kracht om verder te gaan. Om uw woord te brengen aan degene die wij tegenkomen. Als dat in het ambt is, maar ook als we op ons werk zijn, op school, op andere plaatsen. Heere, dat wij mensen mogen zijn die een geur met ons meedragen. De geur van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En behoed ons ervoor om als grijze muizen door het leven te gaan, waar niemand wat aan ziet en waar niet uw geur aan hangt, maar eigenlijk alleen maar de reuk van de dood. Heer, draagt u ons zo, schenk ons zo uw geest en doe zo uw koninkrijk komen. Omdat u onze God bent en omdat u het wil doen uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor vanmiddag kunt u vinden in twee gedeeltes. Het ene gedeelte, Exodus 25, vers 10 tot en met 30. Dat is ook het gedeelte waar de tekst uitkomt. En daarnaast lezen we ook nog Leviticus 24, vers 1 tot en met 9. Dus eerst Exodus 25, vers 10 tot en met 30. En daar komt ook de tekst uit. En dan lezen we ook nog Leviticus 24. Dus eerst lezen we Exodus 25 vanaf vers 10. Daar zegt de Heere tegen Mozes en vanmiddag ook tegen ons. Ook moeten zij, dus Israël, een ark van acacia hout maken. Zijn lengte moet 2,5 el zijn, zijn breedte 1,5 el en zijn hoogte 1,5 el. U moet hem met zuiver goud overtrekken. Van binnen en van buiten moet u hem overtrekken en er aan de bovenkant een gouden rand omheen maken. Dan moet u er 4 gouden ringen voor gieten en die aan zijn 4 voetstukken bevestigen, namelijk 2 ringen aan de ene kant ervan en 2 ringen aan de andere kant ervan. Vervolgens moet u draagbomen van acaciahout maken en die overtrekken met goud. Dan moet u de draagbomen door de ringen steken aan weerskanten van de ark, om de ark daarmee te dragen. De draagbomen moeten in de ringen van de ark blijven, ze mogen er niet uitgetrokken worden. Vervolgens moet u in de ark de getuigenis, dus stenen tafelen zijn dat, leggen, die ik u geven zal. Dan moet u een verzoendeksel van zuiver goud maken, zijn lengte 2,5 el en zijn breedte 1,5 el. Vervolgens moet u 2 gerubs van goud maken, als gedreven werk moet u ze maken, aan de beide uiteinden van het verzoendeksel. Maak 1 gerub aan het uiteinde aan de ene kant en 1 gerub aan het uiteinde aan de andere kant. Als 1 geheel met het verzoendeksel moet u de gerubs maken aan de beide uiteinden ervan. De gerubs moeten hun beide vleugels naar boven uitgespreid houden, terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel bedekken en hun gezichten naar elkaar toegericht zijn. De gezichten van de gerubs moeten naar het verzoendeksel gericht zijn. Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark leggen En in de ark moet u de getuigenis, de wet leggen die ik u geven zal. Dan zal ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel, van tussen de twee gerubs die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. U moet ook een tafel van acaciahout maken. Zijn lengte moet 2 el zijn, zijn breedte 1 el en zijn hoogte 1,5 el. Dan moet u er met zuiver goud overtrekken en er een gouden rand omheen maken. Ook moet u er een sierlijst van een handbreed omheen maken en moet u een gouden rand rondom die sierlijst maken. Dan moet u er 4 gouden ringen voor maken en de ringen bevestigen aan de 4 hoeken van zijn 4 poten. De ringen moeten dicht onder de sierlijst zitten, als houders voor de draagbomen om de tafel te kunnen dragen. En u moet de draagbomen van acaciahout maken en ze met goud overtrekken. De tafel moet daarmee gedragen worden. Vervolgens moet u de bijbehorende schotels, schalen, kannen en kommen maken, waarmee plengoffers gebracht worden. Van zuiver goud moet u ze maken. Dan moet u het toonbrood op de tafel leggen. Het moet er voortdurend voor mijn aangezicht zijn. Dan lezen we Leviticus 24, de versen 1 tot en met 9. De Heere sprak tot Mozes: gebied de Israëlieten dat zij zuivere olie uit gestoten olijven naar u toe brengen voor het licht om voortdurend een lamp te laten branden. Aaron moet die voor het aangezicht van de Heere voortdurend verzorgen, van de avond tot de volgende morgen, aan de buitenkant van het voorhangsel van de getuigenis in de tent van de ontmoeting. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. Op de kandelaar van zuiver goud moet hij de lampen voor het aangezicht van de Heere voortdurend verzorgen. Verder moet u meelbloem nemen en er 12 koeken van bakken. 1 koek moet 2/10 eva zijn. U moet ze dan in 2 rijen leggen, 6 per rij, op de tafel die met zuiver goud overtrokken is, voor het aangezicht van de Heere. U moet ook op elke rij zuivere wierook leggen en die zal dienen als gedenkoffer voor het brood. Het is een vuuroffer voor de Heere. Elke sabbatdag moet hij dat voor het aangezicht van de Heere verzorgen, voortdurend. Omwille van de Israëlieten is het een eeuwig verbond. Het brood is voor Aaron en zijn zonen. Zij moeten dat op de heilige plaats eten, want het is voor hem allerheiligst, afkomstig uit de vuuroffers van de Heere. Het is een eeuwige verordening. De tekst voor vanmiddag kunt u vinden, zoals ik al zei, in Exodus 25. En dan als kern, het gaat vanmiddag over de tafel van de toonbroden. Het 30e vers, dan moet u het toonbrood op de tafel leggen. Het moet er voortdurend voor mijn aangezicht zijn. Tot zover de tekst en de schriftlezing. We gaan eerst met elkaar zingen. En dat is van Psalm 37. Psalm 37, de versen 2, 3 en 12. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. Betracht uw plicht. Bewoon het aderijk. Leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Wat er verder volgt in de versen 2, 3 en 12 van Psalm 37. En dan zal er gecollecteerd worden voor de al genoemde doelen. En de Heere zegene u en uw gaven. En dan zingen we Psalm 37, 2, 3 en 12. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij Exodus 25, bij de tafel van de toonbroden. Ik heb boven de preek geschreven: laat je dragen. Het thema voor vanmiddag is: laat je dragen. En daarbij twee punten: laat je dragen als een brood en laat je dragen als door de tafel. Dus laat je dragen als een brood, als door de tafel. Dus het eerste is waar we over nadenken: laat je dragen als een brood. Gemeente, jongens en meisjes, wanneer laat je je nou dragen? Ik denk dat dat niet zo snel zal gebeuren als je hier zit, hè? Dan denk je toch eerder aan een baby of zo die niet kan lopen. Van een klein kind wat moe is, nadat hij heel lang gelopen heeft, zegt: kan niet meer. En dat de vader of de moeder dan optilt. Wanneer laat je je nou dragen? Als je groot geworden bent. Ja, als je zelf niet meer verder kunt, hè. Als je je enkel verstuikt hebt of je been gebroken of zo. Dan moet je je wel laten dragen. Of als je ouder wordt, dan gebeurt dat ook nog wel eens, hè? Dan wil het lopen niet meer en dan moet je in een rolstoel. Eigenlijk is dat ook een soort gedragen worden. Maar eigenlijk willen we dat niet, hè? Dus als je gedragen wordt, dan zeg je al heel snel weer van: nou, ik kan zelf wel weer. Kleine kinderen doen dat, hè? Die zeggen: nee, ik kan dat al wel weer, ook doe het zelf wel. En als je in een rolstoel moet zitten, ja, de meeste mensen willen dat toch ook niet zo graag. Die zeggen: nou, laat mij maar lopen en die rolstoel die moet maar wachten. Afhankelijk zijn, dat willen wij eigenlijk niet. In het gewone leven niet. Maar afhankelijk zijn in het geestelijke leven, dat is nog veel moeilijker. Dat is nog moeilijker dan in een rolstoel gaan zitten of je laten dragen. Dus de Heere zegt: maar ik wil je dragen. Je zou zeggen: dat kost niets. Hè? Je laten dragen, dat is het makkelijkste wat er is. Je hoeft zelf niet te lopen. Het gaat vanzelf. Maar je laten dragen door God, dat kost je eigenlijk alles. En dat zie je eigenlijk ook bij Israël. Daar gaat het over in het gedeelte wat we nu gelezen hebben. En ik neem u even mee in de voorgeschiedenis. In mijn eigen gemeente ben ik bezig met een serie over Exodus, al jaren. En we zijn gewoon bij hoofdstuk 1 begonnen, dus we zijn al even bezig. Die hebben de hele geschiedenis meegekregen. U natuurlijk niet, u valt zomaar in zo'n duistere oud-testamentisch gedeelte, wat je meestal overslaat misschien wel aan tafel. Maar het heeft wel betekenis. We hebben hiervoor de hele geschiedenis, nou, die is veel bekender dan alles wat en nu gaat komen over de tabernakel. Maar in de geschiedenis hiervoor gaat het over de uittocht uit Egypte. Over wat het volk Israël meemaakt als ze de woestijn ingaan. En ik denk dat de meesten van u die momenten wel kennen die er beschreven staan. Dat Israël boos is op de Heer. Dat ze het zeggen: met de Heer gaat alles fout. Wij willen veel liever het zelf doen. Denk maar aan het moment dat ze voor de Rode Zee staan. Ik pak er maar zo een paar momenten uit. Staan ze voor de Rode Zee en het water is voor hen en ze kunnen geen kant op. En dan zien ze achter zich de Egyptenaren aankomen. En dan zeggen ze niet: dat zou makkelijk zijn, zou je bijna zeggen, hè? Dat kost niks. De Heere zal er wel voor zorgen, die draagt ons wel. Maar ze zeggen: alsjeblieft, laat ons met rust, dat wij de Egyptenaren weer kunnen dienen. Laten we maar weer teruggaan. Dat is makkelijker. En dan is er nog zo'n ander moment, dan is er geen eten. En dan zeggen ze niet van: de Heer heeft ons gedragen door de Rode Zee heen. En hij heeft ons gebracht uit het slavenhuis, uit Egypte. En nu weet de Heer ook wel wat we nodig hebben. Dan zeggen ze, ach, waren we maar in Egypte gestorven. Dat is beter dan hier in de woestijn doodgaan. En dat zie je elke keer weer terugkomen. Altijd maar weer. Hadden we maar zelf, voor onszelf kunnen zorgen. Dat zou zoveel makkelijker geweest zijn dan wanneer de Heere voor ons zorgt. Dat is moeilijk. Dan weet je het maar nooit hoe het afloopt. Zeggen ze. Je zou wel kunnen zeggen, zelf doen. Zelf doen, dat zit Israël in het bloed. En dat is ook wel waar het in de hele Bijbel over gaat. Ik hoef maar een heel klein stukje terug te gaan eigenlijk, hè. Genesis 3, als de slang bij Eva komt, waar gaat het dan om? Eigenlijk ook om zelf doen. Dat de duivel zegt van, ja, maar als je het nou zelf doet, als jij nou kiest voor jouzelf, dan ben je niet meer afhankelijk van God. Dan mag jij op eigen benen staan. Dan hoef jij je niet te laten dragen. Dat geeft een fijn en een zeker leven. Nu ben je altijd maar afhankelijk van God en hij staat boven je zo. Als jij nou eet van die vrucht, dan ben je vrij en mag je zelf lopen. Als u dat zo hoort, hè, dan zegt u misschien wat dom eigenlijk. Hè? Dat hoor ik ook wel bij de kinderen. Dat Israël zo doet, hè, en dat Eva en Adam zo gedaan hebben. Wat dom eigenlijk, hè? Dat je zegt, ik wil zelf lopen. Terwijl je gedragen kunt worden, wat niks kost. Maar wij doen het ook, hè? Altijd maar weer. Wij lijken precies op Israël en op Adam en Eva. En weet je wat dan het mooie is daarin? Dat God niet zegt tegen Israël, en heeft hij ook niet tegen Adam en Eva gezegd, als jullie het dan zelf willen doen, als jullie het zelf willen doen, dan zoek je het maar zelf uit ook. Hadden wij denk ik gezegd, hè. Als je zelf wil lopen, dan loop je maar. Ik moet zeggen, dat heb ik mijn kinderen ook wel opgevoed. Als je dan zelf wil lopen, dan loop je maar. Dan kom je er wel achter, dat je weer onderuit gaat. De Heere doet dat niet. De Heere, die pakt het anders aan. In plaats van dat hij tegen Israël zegt, nou dan zoek je het zelf maar uit en als je me nodig hebt, dan hoor ik het wel. Zegt hij, dan draait hij het om. Hij zegt niet, jullie moeten naar mij komen als je me nodig hebt, maar hij zegt, ik kom bij jullie wonen. We hebben dat stukje erbij gelezen, ook over de ark. Dat is niet voor niks, dat komt straks ook nog wel terug. Maar dat staat al in vers 22, Exodus 25, vers 22, dan staat er, dan zal ik u daar ontmoeten. Dus God wil een ark hebben, een plaats om te wonen, midden tussen zijn volk. Je zal wel heel kort door de bocht, ik ga daar nu niet verder op in, maar heel kort door de bocht kunnen zeggen, de ark die in de tabernakel staat, in het Heilige der Heiligen, dat is de plaats waar God zit. Dat is zijn troon, midden tussen zijn volk Israël. Daar komt hij, om ze te ontmoeten. Hij is niet ver bij ze vandaan. Hij is bijna aan te raken. Zij hoeven niet naar hem toe te gaan, maar hij is bij hen. Hij zoekt ze op. Dan is die ark gemaakt en dan krijgt Israël vervolgens, Mozes krijgt vervolgens de instructie om een tafel voor de toonbroden te maken. En eigenlijk is de Heere daar bezig om zijn volk te onderwijzen. Dat hij ze zegt, en jullie begrijpen het, het is het moeilijkste wat er is. Het makkelijkste wat er is om je te laten dragen, dat is zo moeilijk, dat ga ik jullie leren. Het is alsof hij zijn volk Israël bij de hand neemt en ze zegt, nou, ik neem je bij de hand en dan ga ik jullie leren wat het betekent om volk van mij te zijn. Wat het betekent om gedragen te worden. zodat je kunt groeien in mij. Zodat je steeds meer van mij gaat zien, zodat je steeds meer ook gaat zien wie je zelf bent. En mij daardoor steeds meer nodig hebt. En dan komt die instructie van die tafel waarop broden gelegd moeten worden. De tafel van de toonbroden. En nou zijn die toonbroden, dat zijn niet hele, ja, je zou bijna zeggen, als je plaatjes ziet, dan lijkt het wel eens alsof het een soort vulkoeken zijn. Maar dat zijn het niet. Het zijn veel grotere broden, soort pizza's. Zo groot ongeveer moeten ze geweest zijn. Alleen ze waren niet zo dun, maar veel dikker. En ik ben er niet helemaal uitgekomen. Sommige boeken die het uitleggen, die zeggen dat het ongeveer koeken van 3 centimeter dik waren. En anderen zeggen dat ze wel 10 centimeter dik zijn geweest. Dus echt stevige, dikke, grote koeken. En daar liggen de 12 van op de tafel. Dat hebben we gelezen in Leviticus. En dan weten de kinderen denk ik ook wel waarom dat er 12 zijn. 12 koeken. Het is niet voor niks dat het er 12 zijn, hè. Voor iedere stam van Israël ligt er 1 koek of brood op de tafel. En we hebben ook gelezen dat er bij die broden moeten wierook gebrand worden. En dan staat er in onze tekst dat het brood moet er altijd liggen. Het moet er voortdurend voor mijn aangezicht zijn. Aan het einde van de week, dus die koeken worden neergelegd en dan op de Sabbatdag, dan moeten die koeken weggehaald worden. En dan moeten er gelijk weer nieuwe neergelegd worden. Die tafel, die mag niet leeg zijn. Hij moet altijd, zou je kunnen zeggen, die 12 broden dragen. Klinkt al iets door, hè? 12 stammen worden steeds door de Heere op de tafel gedragen. En die oude koeken, die moeten dan door de priesters opgegeten worden. Er staat in Leviticus, ze moeten opgegeten worden op de heilige plaats. Dus in de tabernakel moeten die koeken opgegeten worden. Dan denken jullie misschien, nou is lekker, hè? Aan het einde van de week lekker een dikke koek eten. Maar moet je bedenken, nou, ik zei net een pizza. En u dacht misschien, ja, 3 centimeter dik, dan is het meer Turks brood. Maar het is ongezuurd. En ik weet niet of jullie wel eens ongezuurd brood hebben gegeten. Gewoon zo'n matsen. Er zit eigenlijk niet veel smaak aan, hè. Je krijgt het moeilijk weg. En stel je nou voor dat die dan ook nog eens tussen de 3 en de 10 centimeter is. Nou, wat moet dat een werk geweest zijn voor de... voor die priesters om dat brood weg te kauwen. Dat is gewoon een arbeid, werk. Op de Sabbat kauwen, kauwen, kauwen om dat brood maar weg te krijgen. Dat zal niet voor niks geweest zijn. Zou dat er niet betekenen dat eigenlijk zit dat namelijk ook in dat paasbrood, in die matzes. Het is brood wat je ergens aan moet laten denken. Aan de verdrukking in Egypte en dat zij als slaven zijn uitgevoerd en dat dat met haast moest gebeuren. De Heere doet geen dingen voor niks. En dat zal met deze koeken ook zo zijn, dat ze op moesten eten. En denk ook trouwens maar aan ons avondmaal. Zo zeker als je het brood eet, mag je weten dat de Heere gestorven is voor je zonde. Symbolisch, hè? Maar zo zal dat hier ook geweest zijn. Terwijl de priesters aan het kauwen zijn, moeten ze nadenken. Dat geeft ze de gelegenheid om over de dingen te spreken waar het om gaat. En het eerste, wat wel duidelijk zal zijn, is, nou ik zei het net al, 12 broden. Dat wijst al gelijk op het hele volk. Israël wordt gedragen door de Heere. Ik dacht bijna, je kunt wel zeggen, hè, die tafel van die toonbroden, dat is een soort brancard. Er zitten stokken aan en die kunnen op de schouders genomen worden. En als dan het volk Israël, de tabernakel, moet afbreken, dan gaat die tafel met toonbroden, die gaat mee. Priesters moeten hem dragen. Die koeken die blijven erop liggen. Dus je ziet dan voor je eigen ogen hoe God Israël draagt. Dat zit ook wel in de gedachte van het brood. En wij denken bij brood altijd gelijk al, hè? Dat zal wel over de Heer Jezus gaan. Hij is het brood des levens, hè? Maar hier gaat het ergens anders over. Brood is inderdaad het brood van het leven. Brood, dat is in Israël het belangrijkste voedsel wat er is. Bij iedere maaltijd is brood. Als er geen brood is, dan, ja, dan weet je eigenlijk niet goed hoe je verder moet. Dus dat brood, dat wijst op het leven van de Israëlieten. Het leven van die 12 stammen. Hoe zij voor God en door God gedragen worden. En wij noemen dat brood, dat wordt in de vertaling genoemd toonbrood. Maar eigenlijk staat er in de grondtekst iets van, het is brood voor Gods aanschijn. Dus dat brood wordt gedragen door God, maar het wordt ook gezien door Hem. Het ligt voor Hem. Dan moet je je voorstellen, ze zijn het aan kouwen en dan moet toch langzamerhand wel doordringen. Dat ze hier moeten gaan denken over hoe zij geleefd hebben. Hoe het volk Israël in de afgelopen week geleefd heeft voor de Here. Hoe was hun leven? Dan mag er in de eerste plaats wel dankbaarheid zijn. Dankbaarheid dat de Here hen weer een week gedragen heeft. Ondanks alles. Dat terwijl zij aan het mopperen waren weer over van alles en nog wat. En gezondigd hebben. Andere manieren. Dat de Heere hen toch is blijven dragen. Er komt wel de vraag op. Heb je je dan laten dragen? En denk ook nog maar aan die wierook die er gebrand moet worden bij dat brood. Leviticus, wierook, dat geeft een, sommige mensen vinden dat, een lekkere geur af. En dat is in ieder geval de bedoeling. Hè? En dan is, en je moet je bedenken, dat is de geur die bij God terechtkomt. Het is de symboliek dat God het ruikt. En je begrijpt wel waar dat over gaat, hè. Die priesters ook denken van, is ons leven nou, heeft het nou een heerlijke geur voor de Here gebracht? Of ging er van ons leven een stank voort? Hoe is ons leven geweest in de afgelopen week? Was het een geur van leven tot het leven, zoals de apostel het zegt, of een reuken des doods ten dode? Die tafel die staat ook niet voor niks zo dicht bij de ark waar God is. God heeft het gezien. Hoe heb ik voor de Here geleefd? Wat heb ik gedaan? Heb ik me nou laten voeden door Gods gedachten? Of heb ik me laten voeden door mijn eigen gedachten? Past mijn leven bij van God zijn? Bij Gods volk zijn of niet? Laat ik mij voeden door wat Hij geeft voor de eeuwigheid, of laat ik mij voeden door de dingen die tijdelijk zijn? De Heer Jezus zegt dat ook, hè? Werk niet voor de dingen die vergaan, maar werk voor de dingen die blijven in het eeuwige leven. En toen het moeilijk werd, wat hebben we toen gedaan? Gemopperd? Of hebben we gezegd, Heere, u weet wat wij nodig hebben. U weet altijd het beste en we mochten ons laten dragen ook daarin. Of moet je dan zeggen van, moesten zij zeggen van, we hebben toch weer helemaal voor onszelf geleefd? Er zijn zoveel dingen om over na te denken. Een hele week lang, hè? Wat is er allemaal gebeurd? Ze moeten daar de tijd voor nemen. Kauwen. We hebben het er wel over, hè? Het woord moet herkauwd worden. Dat woord wat we van de Heere horen, erover nadenken. De Heere die laat het zien, ik wil jullie dragen, maar wil je ook gedragen worden? Laat je je ook dragen? En dan merkt u het al wel, hè? Je laten dragen, dat klinkt heel passief. Ik hoef alleen maar achterover te gaan hangen en dan komt het wel goed. Nou, het wordt denk ik al wel duidelijk. Als je je door de Heere wil laten dragen, dat op heel veel weerstand in ons stuit. Wij willen ons helemaal niet laten dragen. Onze natuurlijke reactie is om het zelf te doen. En dat je laten dragen juist heel veel vraagt. Aan activiteit. Aan het zoeken van de Heere. Aan het leven met de Heere. En dan zou ik zeggen, ja, daarin is juist ook dat kauwen belangrijk. En dan hoeft u geen brood te gaan kauwen, maar dat je rustig de tijd neemt, heel praktisch. Rustig de tijd neemt om te overdenken wat je van de Heere ontvangen hebt en wie je voor de Heere bent geweest. En dat mag in het bijzonder wel op de zondag gebeuren. Speciaal voor de Heere, een dag om de Heere te zoeken. En hij laat zich daarin ook op een bijzondere manier zien. Maar het is ook de bedoeling dat we dat iedere dag doen. Het voor de Heere neerleggen. En dan niet even snel. Zo doen wij dat, hè. Kijk ook maar naar mezelf. Het is allemaal zo druk. En we hebben zo weinig tijd voor de belangrijkste dingen die er zijn. Want er zijn zoveel onbelangrijke dingen waar we veel tijd voor nodig hebben. De Heer laat het ons hier zien, hè, door dat brood heen, dat we de tijd moeten nemen. Je telefoon aan de kant leggen. En eigenlijk ook niet naast je neerleggen, want die telefoon, die ook al staat die uit, die brengt altijd onrust met zich mee. Die blijft piepen. En zelfs als je de piepjes uitzet, dan word je daar toch nog naartoe getrokken. Gewoon ergens anders neerleggen. En dan de tijd nemen om na te denken. Stil te worden voor de Heere. Je leven voor de Heere neer te leggen. Jezelf afvragen, wie ben ik nu geweest voor de Heere? En wie is de Heere voor mij geweest? Wat heeft hij laten zien aan mij? Heb ik nou gegeten van dat levende brood? Ben ik inderdaad vooral bezig met heel veel onbelangrijke dingen? Dan ga ik zo het leven door en voordat ik het weet ben ik aan het eind en dan denk ik van, wat heb ik nou eigenlijk gedaan met mijn leven? En weet u dan weet u het ook wel, hè? Als je eerlijk bent, dan kom je er steeds weer achter dat je vaak zoveel met jezelf bezig bent. Dat je zo weinig tijd voor de Heere hebt. En dat je, als je een laagje dieper gaat, eigenlijk helemaal niet afhankelijk wil zijn. Dat je dat wel kunt zeggen. Nee, maar als de Heere het doet, dan is het goed. En ik wil weer uit het geloof. Maar dat er altijd weer een laagje onder zit van onszelf. Ik wil eigenlijk niet, ik wil het zelf doen. Ik wil mijn eigen leven in de hand houden, controle. En juist als je zo overdenkt, dan wordt er iets anders zichtbaar. Kom bij onze tweede gedachte. Laat je dragen als door de tafel. Ik kan me zo voorstellen, als die priesters dat brood aan het eten zijn. Ja, het duurt lang, hè, dat hun ogen ook een beetje zo naar die tafel gaan. Want we hebben het eigenlijk alleen nog over het brood gehad. Maar dat ze ook eens naar die tafel kijken. tafel van de toonbroden. En ja, de eerste gedachte zal bijna zijn, ja, die tafel stelt ook eigenlijk niet zoveel voor. We hebben eens een plaatje opzoeken, de meeste plaatjes deugen volgens mij niet. Want die tafel wordt veel te groot afgebeeld. Hij is ongeveer net zo groot als een salontafel. Hij is iets hoger, denk ik, dan uw salontafel. 1 meter in de lengte, 50 centimeter breed. En een beetje hoger inderdaad, 75 centimeter hoog. Nou, kleine tafel, hè. En er zijn wel wat dingen aan die tafel die opvallen. Daar hebben we ook over gelezen. Hij moet van zuiver goud gemaakt worden. Dus blinkt. Er moet een gouden rand omheen gemaakt worden. Sierlijst. Een soort krans is dat, met mooie versieringen die erop zitten. En er moeten natuurlijk gouden ringen aangemaakt worden aan de poten, zodat je daar stokken doorheen kunt duwen, dat die gedragen kan worden. En er is nog iets bijzonders aan. Er moet een brede rand aan de tafel gemaakt worden. Een rand zo breed als een hand, staat er. Dat is helemaal niet zo bijzonder. En al helemaal niet als je bedenkt dat daarop die broden liggen. En nu, als u goed hebt meegelezen, dan heeft u gezien dat die in de Leviticus staat, dat die broden, in de vertaling staat dat de broden naast elkaar moeten liggen. Dus 12 broden, 2 keer 6, een rij van 2 keer 6. Als je dat uitrekent, dan kan dat eigenlijk helemaal niet. Er is geen ruimte voor op de tafel. Of je moet een hele hoge stapel maken, maar dan zouden ze er weer afvallen. In de vertaling zou je het ook zo kunnen zeggen dat de broden wel opgestapeld lagen. Broden van 30 centimeter op een tafel van 50 centimeter. Je ziet er bijna niks meer van. Dus zo bijzonder is het eigenlijk allemaal niet, die tafel. Toch is er iets bijzonders aan. En daarom hebben we ook dat andere stukje gelezen. Als je naar die tafel kijkt, en als je de beschrijving, de bouwtekening leest die we voor ons hebben liggen, Exodus 25, dan is het opvallend hoeveel overeenkomsten er zijn met de bouwtekening van de ark. Ook helemaal in de woorden. Er zit heel veel overeenkomsten. Het gaat over zuiver goud. Kijk, u zegt misschien, ja, maar een ark en een tafel, die lijken toch niet op elkaar, hè? Een ark, dat is een kistje. En een tafel, daar zitten poten onder. Maar alleen al dat er staat dat er aan de ark gouden ringen aan zijn 4 voetstukken gemaakt moeten worden. En dan staat er in vers 26, bij de tafel, er moeten ringen gemaakt worden aan de 4 poten. He, dus er zitten overeenkomsten in die tafel, ringen en goud. En het woord voor de sierrand die er omheen gemaakt moet worden is ook hetzelfde. En de grootte, de ark is maar een heel klein beetje groter als die tafel. De ark is 1,25 meter bij 75 bij 75. Je zou bijna zeggen, ik weet niet hoe dat bij u in huis is, maar sommige mensen die kopen een tafel. En die moet een beetje lijken op de salontafel, die is van hetzelfde setje als de eettafel. En de kast moet er dan ook nog weer bij passen en zo. Ze lijken op elkaar. Ze zijn van hetzelfde setje. Ze hebben alles met elkaar te maken. Maar nu begrijpt u denk ik ook wel dat de Heer het daarom niet gedaan heeft. Ik denk niet dat de Heer er zo mee zal zitten, al dat de boel mooi bij elkaar zou passen. Dat is meer voor onze esthetiek, hè, wat wij mooi vinden. De Heer heeft daar een bedoeling mee. Die tafel waar hij zijn volk op draagt, die lijkt op de ark waar hij woont. En als je daarover na gaat denken, erop gaat kauwen, dan wordt het eigenlijk steeds bijzonderder, hè? De ark, er mag trouwens alleen maar de hoge priester bij komen, dat is zo heilig, daar woont God. Hij is heilig. En dan die tafel, je zou wel kunnen zeggen, daar ligt mijn leven uitgestald. Onheilig leven. Een leven wat zich niet wil laten dragen van nature. En als je die twee nou bij elkaar probeert te krijgen, dan botst er iets. Onheilig leven, een onheilig volk bij een heilige God. Het zijn bijna de magneten die elkaar niet aantrekken, maar die elkaar afstoten. Die steeds verder bij elkaar verwijderd, van elkaar verwijderd raken. Zo botst het toch ook in ons leven, of niet? Als je over jezelf nadenkt, wie je bent. En dan proberen wij er elke keer weer wat van te maken. Zodat het toch weer bij elkaar past. Wij proberen op eigen gelegenheid, zou je bijna zeggen, naar de ark te gaan. Dat gaat niet. Maar hoe moet het dan wel? Je voorstellen, als God nou mijn hele leven ziet wat er uitgestald ligt, mijn leven, wat ik voor hem neer moet leggen. Moet u eerlijk doen. En dan blijft toch de vraag, maar hoe kan de Heer dan bij mij wonen? Hoe kunnen die twee dan bij elkaar passen, zo dicht bij elkaar zijn? Als ik juist iemand ben die ook niet gedragen wil worden en mijn eigen gang wil gaan, dat daar mijn ongeloof de grootste zonde is. Ja, dan zegt de Heer, nou kijk nog maar eens goed. Je moet niet op het brood blijven kauwen. Om maar een beetje in de beeldspraak te blijven, hè. Je moet niet op het brood blijven kauwen. Maar kijk nou eens naar die tafel. Die tafel die lijkt op de ark. Dus je moet niet hier blijven hangen bij dat leven van je. Maar je moet een stap verder doen. Je hoeft maar een paar stappen verder te doen. En heb je vrije toegang. Ja, in het Oude Testament niet. Maar in het Nieuwe Testament lezen we daarvan. Ja, dat voorhangsel, dat is weg voor de ark. En wij mogen met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Tot die ark. Daar bij God komen. En mag dat dan zomaar? U heeft het al heel vaak gehoord, hè? Dat je zomaar naar God mag toegaan. Want de toegang is vrij. En elke keer weer komt er toch weer zo'n stemmetje. Ja, maar mag dat dan zomaar met mijn leven, wat voor God uitgestald ligt, als ik eerlijk ben? Dat is ook wat de duivel je influistert. Jij met die zonde? Vorige week had je het er ook al over die zonde. En toen zei je dat je het niet weer zou doen en heb je het weer gedaan. Jij? En als je daar afstand van hebt genomen, dat de Heilige Geest dit je laat zien, je mag echt bij de Heere komen. Dan komt er een nieuw stemmetje. En die zegt van, hé, maar dit gaat wel heel erg makkelijk, hè? Ben je nu niet te makkelijk bezig? Denk eens na over hoe heilig God is. En de volgende keer, ah joh, maak je niet druk. De toegang is vrij, je kunt zomaar binnenlopen. Dat leven, oh, dat maakt helemaal niet uit. Hoe jij leeft, dat maakt helemaal niet uit voor God. Je bent altijd welkom. Doe maar wat je wil. Jezus is gestorven voor zondaren, dus klaar is Kees. Ja, dat zijn allemaal dingen die bij ons opkomen, of niet? En de Heere blijft het zeggen. Kijk naar je eigen leven. Dat is trouwens Calvijn die dat zegt op de eerste bladzij van zijn institutie. Hoe meer wij onszelf leren kennen, hoe meer wij God leren kennen. En hoe meer we God leren kennen, hoe meer we onszelf leren kennen. Die twee horen bij elkaar, de tafel van de toonbroden en de ark van het verbond. Mijn leven voor God en God daar op zijn troon. Je moet niet blijven hangen in dat leven van je. Of het nou goed is, of dat het nou slecht is, of het nou voldoende is voor God, of dat je er tevreden mee bent of niet. Je moet door naar die ark, want wat is er bij de ark? Dan komen we bij de Heer Jezus uit, hè. Daar is het bloed gesprengd. We hebben het ook gelezen. In de ark, daar ligt de wet van God. Maar God kijkt niet naar de wet. God kijkt naar het bloed. Zo is het nog steeds. Wij moeten bij de Heere Jezus Christus zijn. Met dat hele leven van ons. Ook met als wij dat niet willen laten dragen. We moeten bij de Heere Jezus Christus zijn en tegen hem zeggen. Heere, maar u heeft het toch voor mij gedragen. Dat leven van u is gedragen. En dan komen we toch weer bij die toonbrood uit, hè. U heeft het op de perfecte manier gedragen voor uw vader. U heeft mijn leven aan het kruis gedragen. Ik moet niet naar mezelf blijven kijken, maar naar hem die aan het kruis is gestorven en al onze zonden op zich heeft genomen. Dat hij zijn bloed heeft gestort. En verzoening teweeg heeft gebracht. En dat hij zo ons met ons hele leven. Met alles wat erbij komt kijken. Niet met uw heilige leven, hè. Al onze beste werken zijn met zonde bevlekt. Zegt de catechismus. Dus daar kom je ook niet ver mee. Nee, met dat verzondigde leven. Met dat wat elke keer weer mislukt. Met dat wat je zelf probeert op te poetsen, maar wat maar niet glimmen wil. Met dat leven. Bij hem komen, hij heeft het gedragen. Hij wil het afwassen. En elke keer weer wil hij dat doen. Hij neemt uw plaats over. Op die tafel. En dan kun je wel eens afvragen, ja maar. Zou de Heer er nou nooit moe van worden? Van mijn leven? Misschien word je wel eens moe van jezelf, hè? Hoe moet het nou goed komen? En wordt het nou nooit eens beter? Ik zou toch zo graag willen dat er in mijn leven iets zichtbaar zou worden van bloei en van groei. Maar het lijkt wel alsof ik elke keer weer een stapje terug moet doen. En eigenlijk zit daar de bloei en de groei al in, hè? Als wij gaan zien dat we het zelf niet kunnen, maar dat we hem nodig hebben. Dan beginnen we al te groeien. En juist, als we het elke keer weer doen, dan gaan we vrucht dragen. Hè, wortels krijgen, vrucht dragen. Toch kun je het elke keer weer afvragen. Maar zou de Heer er nou nooit moe van worden? Van mij? Mag ik dan elke keer weer terugkomen? Nou, dan is er nog één ding wat opvallend is aan de tafel, het laatste. Daar zullen de priesters ook wel eens naar gekeken hebben. Dat is verschillend. De ark en de tafel lijken heel erg op elkaar, maar dat ene is anders. Vers 25. U moet er een sierlijst van een handbreed omheen maken. Dat is extra. Er zit een rand om de tafel. En dat is dat het brood er niet af kan vallen, hè. Dus als die opgetild wordt en wordt meegenomen de woestijn in naar de volgende plaats. En de priesters wiebelen een beetje. Dat het brood niet van de tafel kan vallen. Daar kunnen we zien dat de Heer het niet moe wordt. Hij laat je niet vallen. We zijn elke keer weer welkom. Niemand zegt hij zal ze rukken uit de hand van mijn vader. En die tot mij komt. Hoe vaak dat ook zo is geweest. wie tot mij komt, nou ik maak er maar van, die zal ik niet laten vallen. Die zal ik niet uitwerpen. Maar die gaat juist steeds meer en meer zien wat ik hem geven wil. Die gaat in mij vrucht dragen tot in het eeuwige leven. En daarom, laat u dragen. Hoeveel moeite dat ook kost. Dan moet je niet zeggen, ja maar, het lukt me niet, me laten dragen. Het lukt ons nooit vanuit onszelf. Dat kan alleen maar als we naar hem toe gaan. Dan gaat hij ons dragen. En dan ga je het ook merken, steeds meer en meer, dat hij je draagt. Het leven door, naar zijn vader. Amen. We gaan zingen van Psalm 22, het 15e vers. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer. Wie het stof bewoont, bukt mede voor hem neer. Psalm 22, het 15e vers. Laten we de Heere danken voor zijn woord. Heere, wat bent u een groot en heerlijk God dat u zo met ons om wilt gaan. Dat wij het niet zijn die u zoeken, maar dat u het bent die ons zoekt. En dat u het bent die ons aan uw hand neemt en ons laat zien wat u voor ons bereid heeft. Heer, daar staat uw woord vol van. We mochten er vanavond ook van horen dat u zo met u mee wilt nemen. En ons uit de duisternis wilt leiden en uw licht wilt laten zien. Licht van uw verzoening. Van uw verzoenend sterven. Heer, laat dat ook het rustpunt van ons hart zijn. Dat we daar steeds weer bij terecht mogen komen. En Heer, wat hebben we het nodig? Elke keer weer. Om daar gebracht te worden, want wij dwalen weer af. Daar staat uw woord ook zo vol van. Dat we dwalen als schapen in het rond, die onbedacht hun herden zijn verloren. En u vertelt er ook van, de gelijkenissen, dat wij zulke mensen zijn. Ook als we u hebben mogen leren kennen. En toch, Heere, dat u het ons elke keer weer laten zien. En ons juist daardoorheen ook steeds meer en meer aan u vastmaken. In u laten wortels schieten. In u laten opgroeien. Omdat we stevig zouden mogen staan in alles wat er in dit leven over ons heen komt. Dat we het mogen weten dat u onze God bent. Ons vaste vertrouwen, wat er ook mag gebeuren. Heere, gedenk ons zo. U weet ook daarin wat wij allemaal nodig hebben. Wil zelf ook met ons meegaan door uw Heilige Geest in ons hart. Een naprediker zijn dat we de woorden mogen overdenken. Dat ze ook vrucht mogen dragen in de week die voor ons ligt, in de werkweek. Als we buitenshuis werken, op school zijn, thuis zijn. Heere, dat het een woord mag zijn. Om met ons mee te dragen. Om ons leven aan u tentoon te stellen. Als een toonbrood. En om ons te laten dragen. Heel ons leven door. Heere, wijs onszelf uw weg. En maak ons uw wegen. Door uw woord en door uw geest. Ook verder bekend. Heere, gedenk ons ook als we naar huis gaan. Breng ons veilig thuis. Gedenk ons ook als we alleen zijn. Als we met moeite en verdriet door het leven gaan. En ook dat misschien wel heel voelbaar is op een dag als vandaag. Heere, schenk ons uw nabijheid, uw kracht, uw licht. De zoon van uw liefde. Heere, dat bidden we alles. In de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. 89, vers 3. Gemeente, ga heen in vrede, ontvang en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.